visite in het open huis.
Ja, die visite is vanavond Tamara Weggeman. Tamara, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij werkt als meldkamercentralist. Dus we gaan het vandaag eens hebben over het alarmnummer 112. Want dat is waar jij dan de telefoon opneemt als daar wordt gebeld. De aanleiding is aanstaande maandag. 11e van de 2e is de Europese dag van het alarmnummer 112. Nou dacht ik van, ik weet eigenlijk niks van zo'n meldkamer. Hoeveel meldkamers heb je in Nederland? Weet jij dat?
Ongeveer 25. Alleen we zijn aan het samenvoegen naar 10, 11.
Bezuinigingen.
Efficiënt werken.
Kan je het ook ophouden, ja. Had je in de jaren 60 eigenlijk al een meldkamer? Ik weet niet of jij dat weet, want jij bent nog niet uit het bouwjaar,
nee,
volgens
klopt.
Mij.
Nee, ja, ik heb her en der wat nagevraagd bij collega's. Bestond wel, maar het zag er iets anders uit dan nu. Iets vrijblijvender. Tegenwoordig zitten we allemaal strak in de protocollen.
Oh ja.
Was toen wat minder. Je belde en we zeiden, nou, we komen wel even bij u kijken.
Oh ja?
Ja.
Zijn er nog collega's van jou die dat nog mee hebben gemaakt, of niet?
Die heb ik niet kunnen spreken.
Nee. Die zijn dan echt wel wat ouder of misschien al met pensioen. Maar uit welk bouwjaar kom jij, Tamara?
87.
Oh ja, kijk, dan weet je dat. Dat is wel erg lang geleden voor jou dan, hè? Dat kan je niet eens meer voorstellen, die tijd.
Nee.
Dat is net zo gezellig als de muziek ging het er toen aan toe waarschijnlijk.
Ja, misschien wel.
Hey, en degene die in de meldkamer zitten, zijn dat nou altijd politiemensen?
Nee, het zijn in principe drie disciplines. Brandweer, politie en ambulance. En per discipline zijn er dus ook mensen die daarin zijn opgeleid. En zelf werk ik op de ambulancekant, dus als verpleegkundig centralist. En we zitten wel allemaal in dezelfde ruimte. Dus we hebben allemaal contact met politie en brandweer.
Dus dat is echt zo'n heksenketel?
Ja, soms wel, ja. Regelmatig. Wel,
ja. En met hoeveel mensen zit je daar dan?
Ja, in totaal is het een vrij grote club. Alleen op de meldkamerkant zitten we met 7 overdag. En 6 s'avonds en 5 s'nachts.
En dat loopt allemaal door elkaar. En geef je dan mensen aan elkaar door? Of nou, daar gaan we het eigenlijk straks wel over hebben. Want wat voor diensten draai jij dan, Tamara?
Onregelmatige diensten. Dus dag, avond en nacht. En we werken zelf in Rotterdam werken we in ploegen. En dan werk je in blokken ook van 7 dagen. Dus je begint met dagdiensten en dan avond en dan nacht. Dus 7:30 tot 3:30. En dan 3:30, 11:30. En dan 11:30, 7:30.
Oh ja. Zo wat vind jij het fijnst?
Nee, ik vind juist de afwisseling wel prettig.
Oh ja.
Ja.
En je bent nog jong, hè? Dan kun je daar nog tegen.
Ja, precies. Ja. Ja. Hoor ik ook van oudere collega's inderdaad die daar iets anders over gaan denken.
Ja, hè? Dat hebben wij ook. In de nachtuitzendingen hoeft het op een gegeven moment hoeft het niet meer. Als je te oud wordt, hoeft het niet meer. Waar bellen mensen 112 nou voor?
Ja, het is heel wisselend. Het is echt heel wisselend. Kijk, sowieso als je 112 belt, kom je natuurlijk eerst in Driebergen terecht. Die vragen, nou, wie wil je? Politie, brand of ambulance?
De centrale is dat?
Ja, klopt. En die vragen ook in welke plaats je bent. En afhankelijk daarvan word je doorgezet naar de regio meldkamer plus de discipline die je nodig hebt. Bij ons zijn het medische zaken, zou je denken. Hoewel mensen ook bellen voor dodenrijgen langs de weg of aangereden zwanen. Dat gebeurt ook.
En worden ze toch naar jullie doorverbonden?
Worden ze toch doorverbonden, ja.
Waarom
ja.
is dat dan?
Ja, ook omdat Driebergen natuurlijk niet altijd inhoudelijk weet wat er aan de hand is.
Oh,
en
ja.
als mensen gewoon zeggen, ik ben in Rotterdam en ik wil de ambulance.
Oh ja.
Dan kom je bij ons. En
je moet toch snel handelen. Je kan niet eindeloos doorvragen, lijkt mij.
Nee,
je moet snel zijn.
Ja.
Maar het zijn misschien ook wel vaak dubbele dingen. Een brand en een ambulance heb je toch vaak dan samen nodig.
Ja.
Ook de brandweer bij een ongeluk.
En dat is het voordeel dat we natuurlijk op een gemeenschappelijke meldkamer zitten. We kunnen in ons systeem alle meldingen doorzetten naar de andere disciplines. Dus ook politie en brandweer kunnen meteen in hetzelfde incident werken.
Ja, dus je moet heel erg alert zijn.
Ja.
En heel goed kunnen luisteren.
Dat vooral.
Hoe heb je dat
eigenlijk
geleerd?
Het moeilijkste wat er is, luisteren.
Ja.
Ja.
Hoe heb je dat geleerd?
Voor een deel is dat, denk ik, aangeboren. Want je kunt het ook niet iedereen aanleren, blijkt.
Hmm.
Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook een opleiding. Verpleegkundig Centraal is een opleiding van 1,5 jaar. Daarin leer je vooral luisteren. En het gaat erom dat je de situatie inschat, maar dat je tegelijkertijd geen aannames doet. En dat is soms wel tricky. Want met dat je een plaatje maakt, ga je ook aannames doen. En wij zeggen
wat
altijd,
doe je dan met een aanname? Dat je denkt, oh, dit is een hartinfarct of zo?
Ja, of als iemand zegt, ik ben gestruikeld. Of de buurvrouw is gevallen. Nou
ja.
Ik weet niet wat jij denkt als ik zeg, de buurvrouw is gevallen.
Dan denk ik, hoe zwaar is de buurvrouw? En waar ligt ze nu? En praat ze nog?
Ja, nou, bijvoorbeeld, ja.
Ja?
Nou, en dat is wel de reden ook waarom wij altijd een protocol uitvragen. Want er zijn situaties dat de buurvrouw van 2 hoog is gevallen.
Oh ja.
Ja, die is van het balkon gevallen. Dat kan, dat gebeurt.
Ja.
Maar dat is niet wat je denkt natuurlijk als iemand zegt, de buurvrouw is gevallen.
Nee.
Dus daarom vragen we altijd protocolair uit om die aannames te zoveel mogelijk uithalen. Want iedereen denkt iets anders.
En wat is dat dan, protocolair uitvragen?
Nou, we vragen altijd standaard is, wat is het adres en het telefoonnummer? Zodra we dat al weten, gaat de ambulance al rijden. Die weet nog niet wat er dan aan de hand is, maar die rukt dan ook van ons uit.
Als het niet nodig blijkt te zijn, toch ook weer teruggeroepen worden?
Ja, dan roepen we hem terug.
Oh ja, ja, ja.
En ondertussen gaan we verder uitvragen. En we vragen altijd standaard de vraag, zeg me precies wat er gebeurd is. En dan gaan mensen vertellen. En op basis van wat de mensen vertellen, kiezen wij het protocol. We hebben 32 protocollen waar we uit kunnen kiezen.
Zo.
En afhankelijk van wat de melder zegt, kiezen we het protocol. Dus dat is variërend van een buikpijn tot beroerte, tot verkeersongeval, tot een bevalling.
En wat is dan het protocol voor buikpijn?
Buikpijn.
Buikpijn.
Ja. Eigenlijk heel simpel.
Maar wat moet jij dan doen bij buikpijn?
Nou, zodra je protocol hebt gekozen, vraag je altijd of je bij de patiënt bent. Ook dat is een aanname. Mensen bellen ook wel eens van afstand. Dus je vraagt altijd, oké, bent u bij hem nu? Nou, hoe oud is diegene?
De patiënt belt zelf. Kan dat ook, toch?
Kan ook, ja. Dan is het een zogenoemde eerstehandsmelder. Dat kan ook.
Oh ja.
En vraag je altijd leeftijd. Dat is van belang om te weten. En altijd of diegene wakker is en ademhaalt. Dat zijn altijd de standaardvragen die we willen weten. Want ook daarvan uitgaan is een aanname. Soms zeggen mensen andere dingen dan wat het daadwerkelijk natuurlijk is. Dus we vragen altijd, is diegene wakker en ademt die? Nou, oké. Zodra we dat weten, kiezen we buikpijn. En dan volgt het protocol vanzelf met de vragen die we gaan stellen. Dus wij hoeven niet zelf meer na te denken. Dat klinkt heel negatief. Maar het protocol heeft bij ons aangegeven welke vragen we moeten stellen. En dat is vooral van belang, zodat wij kunnen luisteren. Want het blijkt gewoon dat je heel veel dingen niet tegelijkertijd kunt doen. Dus het protocol zegt wat wij moeten vragen, zodat wij kunnen horen wat er gezegd wordt.
Maar er komt natuurlijk, je hebt heel veel protocollen, zeg je net, maar er komt geheid een vraag binnen waar geen protocol voor is.
Ja, daar hebben we protocol 26 voor, ziek persoon. Alles wat niet in een protocol past, doen we in ziek persoon.
Ziek persoon, ja. Oké. Okay.
Of onbekend probleem, dat kan ook nog.
Oh, wat grappig. Ja. We praten zo door. Onze visite is vanavond, of vandaag Tamara Weggeman, meldkamercentralist. Want aanstaande maandag is het de Europese dag van alarm nummer 112. De 11e van de tweede. Tamara, je had het net al een beetje over hoe het werkt in zo'n meldkamer. Mm-hmm. Een heksenketel als het druk is. Wat maak je nou mee? Vertel eens wat verhalen.
Het is heel verschillend. Ik zou ook proberen iets langzamer te praten.
Dat had ook wel iemand gevraagd of je iets
langzamer... Ja, precies. In ons werk gaat het allemaal heel snel. Dan ga je vanzelf snel van praten.
Oh, is dat zo?
Ja. Maar goed, ook rust is belangrijk. Ja. Dus, het verschilt. Mensen bellen natuurlijk voor medische problemen. Dus mensen die benauwd zijn of pijn aan de borst hebben... of een verkeersongeval hebben meegemaakt. Maar ook mensen die natuurlijk psychiatrisch in de war zijn... Maar ook de grotere trauma's, natuurlijk suïcidepogingen, mensen die van bruggen springen of van de flat.
Ja, wat zijn dan dingen die bij jou zijn blijven hangen, verhalen?
Dat zijn vooral de dingen waar je meer beeld krijgt dan alleen de casus, zoals ik dat dan zeg. Bij ons zijn meldingen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld later op het AD nog foto's van iemand ziet, die is neergeschoten, dan wordt het persoonlijk. En ik zeg altijd, dat kun je beter niet weten. Meldingen moeten meldingen blijven. En we moeten niet weten of iemand kinderen heeft. En of
nee, maar daar is niet aan te ontkomen natuurlijk.
Nee, soms
eigenlijk.
Niet altijd. Nee. Ja. En dat houdt het ook wel menselijk in die zin. Dus het is wel belangrijk natuurlijk dat je blijft beseffen... dat het niet alleen meldingen zijn. Alleen voor jezelf is het wel belangrijk om onderscheid te maken... tussen het leed wat mensen hebben en het werk wat ik zelf doe.
Ja, maar heb je concrete voorbeelden van verhalen? Heb je die verhalen die echt indruk hebben gemaakt... zonder namen te noemen?
Ja, ik ben zelf gezegend met een slecht geheugen. En dat is een voordeel, want het maakt dat je heel veel dingen niet meeneemt. Maar de dingen die wel bijblijven zijn... ik vind zelf altijd de oudere mensen die hun partner moeten reanimeren. Die bijvoorbeeld 's ochtends vroeg bellen en zeggen... ik probeer mijn man wakker te maken en hij reageert niet meer.
Had jij dat een keer? Was het de man of de vrouw
recent,
die belde?
Ja, dat was de vrouw die belde voor de man. Die zei, hij lag zo lekker te snurken net. Dus ik denk, ik laat hem nog even slapen. En ik kom een uur later boven. Ik ben even gaan douchen op mijn gemakje. En ik heb een ontbijtje voor hem gemaakt. Zeggen, kom ik boven. En dan snurkt hij niet meer. Maar hij wordt ook niet meer wakker. Ja, dat is wel droevig. En dan ga je doen wat je moet doen. En je gaat proberen om die mevrouw te laten reanimeren. Zo goed als het kwaad als het gaat.
Ja, want wacht even. Jij denkt dan eerst protocol hartinfarct.
Ja,
zo,
protocol
toch?
9.
Dus dan moet je doorvragen.
Stilstand dood. Ja.
Wat vraag je dan?
Ja, dan vraag je altijd weer, bent u bij hem nu? Ja, hoe oud is hij? Nou, 73. Is hij wakker? Nee. Ademt hij? Nee. En dan zeg je, dan moet u gaan reanimeren.
Maar dan moet hij eerst op de grond. Mensen zijn zwaar. Ja, hoe gaat ze dat dan doen?
Nou, je zegt altijd eerst, heel belangrijk om te zeggen... dat de hulp onderweg is. Ambulance, politie en brandweer zijn met spoed naar u onderweg. Want op reanimaties rijdt ook de brandweer en de politie mee. Dus eerst om maar te zorgen dat mensen weten dat er hulp onderweg is. Dat is vooral belangrijk. Je merkt ook dat mensen dan denken, oké, er is hulp onderweg.
En dan moeten ze de deur openzetten, toch?
Dan moeten ze de deur open doen, ja. Dus daarna zeg ik altijd, ga de deur open doen. En daarna ga ik u helpen om te gaan reanimeren. En dan moet je dit eerst op de grond. Dus dan moet je uit bed.
Maar hoe doe je dat?
Ja, alles is geoorloofd in die zin. Onder zijn oksels, bij zijn voeten, met laken en al. We zeggen altijd, het maakt niet uit dat het pijn doet. Het belangrijkste is, en dat is natuurlijk droevig, want dat gaat wel pijn doen. En het is wel je man natuurlijk waar je het aan over hebt in deze. Maar we zeggen altijd, hij moet op de grond. Want we moeten gaan proberen te doen wat we kunnen doen.
Ja, maar iemand is natuurlijk volslagen in paniek.
Ja, klopt. En dan zeggen we, ga vooral naar de buren, ga hulp halen. Als het mensen echt niet lukt, ga hulp halen bij de buren. Die zijn altijd net weer op afstand, hebben misschien net wat meer relativeringsvermogen nog. En als het echt niet lukt, als mensen echt zeggen, ik had er pas ook een, die mevrouw was helemaal echt enorm verdrietig. Dan kwam ik ook niet doorheen. En dan zeg je, nou, blijf maar rustig wachten, al lopen ze onderweg, we gaan nu helpen.
Ja.
En hou je de mensen aan de lijn tot de hulpverleners
zijn. Oh ja, dat doe je wel, wel. Dus dan moet je gewoon, hoe doe je dat dan? Want dan moet je soms wel echt een kwartier overbruggen misschien met iemand.
Ja, in principe natuurlijk bij echt spoed moeten we binnen 15 minuten ter plaatse zijn.
Ja. Dus, maar dat is al lang om te overbruggen.
Ja, soms is dat lang, Ja, op een gegeven moment houdt het protocol op. Dus dan heb je
Moet improviseren.
Moet improviseren. Vaak gaat dat wel vanzelf. Je hebt wel mensen aan de lijn. En zeker ook bijvoorbeeld de mensen, zeker in deze periode van het jaar, zijn kinderen met koortstuipen. Ja, als mensen ook ergens van die
deze periode van het jaar?
Ja, kindjes zijn ziek.
Oh,
koorts, verkouden, griep. Krijgen dan een koortstuip. Zeker als je dat voor het eerst ziet.
Heel eng.
Is het heel eng. Ja.
En dan willen ze jou?
Ja.
En dan moeten ze precies zeggen wat ze dan zien of zo?
Ja, klopt. En dat is lastig, want als er één categorie ook in paniek is, zijn het ouders van kinderen met koortstuip. Dat is heel logisch.
Ja.
Het gebeurt ook dat kinderen even ademdepressie hebben, zoals wij dat noemen. Dus ze even niet ademhalen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel naar om te zien als die kind is, die blauw aanloopt. En,
oh, man.
Ja, het enige wat dan helpt is blijven zeggen, ik ga je helpen, de hulp is onderweg. Maar vertel even wel wat er precies gebeurd is, dan kan ik u het beste helpen. Als het echt niet lukt met degene die aan de lijn heeft, vraag je, is er iemand anders in de buurt die ik even aan de telefoon kan krijgen? Ja. Wat blijkt is dat kinderen heel goed kunnen aangeven wat er gebeurd is. Dus als moeder het niet lukt, dan is er misschien nog wel een zusje of een broertje in de buurt die gewoon kan zeggen, ja, mijn zusje is ziek en ze ligt te stuipen.
Stonden de laatste twee van de jongetjes in de krant.
Ja.
Die bij hun oma logeerden en oma werd niet lekker.
Klopt.
Zo, wat deden die dat goed, hè?
Ja, zijn de beste melders.
Die konden echt precies zeggen waar ze woonden en wat er met oma was.
Ja. Kinderen denken ook niet in aannames.
Nee, inderdaad.
En, zeggen gewoon wat ze zien.
Wauw, wat goed is dat. Maar je maakt natuurlijk van alles mee. Loopt het ook wel eens niet goed af?
Ja.
Vaak, misschien wel, hè?
Regelmatig,
je kunt mensen niet altijd helpen.
Nee, bij ons houdt het natuurlijk op zodra ze in een ziekenhuis zijn. Maar het gebeurt ook vaak dat mensen natuurlijk het ziekenhuis niet halen. Dat ze thuis blijven, thuis komen te overlijden. Of nou ja, waar ze ook zijn, op straat of in het zwembad.
En heb je ook wel eens iemand met iemand door de telefoon gereanimeerd waarbij het gelukt is?
Ja.
Ja?
Ja.
Wat deed je dan? Hoe ging dat dan?
Ja, aan de telefoon weet je natuurlijk nooit of het gelukt is, want...
Nee, dan moet je eerst... Oh ja, dat is natuurlijk ook zo.
Je hangt op zodra de hulpverleners er zijn, die nemen het over. We zeggen altijd, u heeft het goed gedaan. Al hebben ze niks gedaan, ze hebben dat altijd goed gedaan, mensen.
Ja.
Want zij moeten natuurlijk verder met deze situatie. Wij hangen op en we nemen de volgende weer op. Maar we zeggen altijd tegen de mensen, u heeft het goed gedaan, ongeacht hoe het afloopt. Dat weten we op dat moment natuurlijk ook niet.
Nee.
Maar het is wel, zodra wij horen natuurlijk van de ambulance dat mensen met bloeddruk en pols weer naar het ziekenhuis gaan, dan zeggen we, nou, goed gewerkt.
Ja.
Maar we hebben altijd goed gewerkt. Ook als het niet lukt. Want dat ligt natuurlijk buiten onze macht. Of dingen
lukken, je moet nooit mensen de schuld gaan geven natuurlijk.
Nee, precies.
Er zijn al appjes binnengekomen van Theodora. Die schrijft, ik heb heel veel 112 gebeld in verband met overlast van junks en dealers. Ik ben altijd correct en snel geholpen. De vragen die gesteld worden zijn correct en to the point. Ja, vanwege die protocollen. Dus je wordt niet afgeleid. Ik ben inmiddels verhuisd en bellen met 112 is niet meer nodig. En er belt ook nog, onlangs was ik getuige van een ongeluk, schrijft Mark, waarbij een motorrijder en een passagier betrokken waren. Op een speciale cursus heb ik geleerd eerst voor de eigen veiligheid te zorgen, dan die van de slachtoffers en daarna komt de rest. Ik heb de situatie veiliggesteld en de motorrijder en de passagier in veiligheid gebracht voor het voortrazende verkeer. De situatie was door de drukte van de weg best spannend en gevaarlijk. Ik belde 112 en werd meteen doorverbonden met de ambulancedienst. Die stelden mij vragen en zeiden mij door te verbinden met de politie. Je gaat ervan uit dat dat op dat moment op de centrale gebeurt. De politie stelde weer precies dezelfde vragen. Uitermate irritant en levensgevaarlijk in deze situatie langs de kant van de weg. Gelukkig kwam er toevallig een wagen van de bergingsdienst voorbij die meteen assistentie verleende. Dat heb je natuurlijk, die situaties, hè?
Ja, klopt.
Want de politie moet dan... Gaat dat zo? Dat jij zegt van ja, maar dit is echt iets voor de politie? Of in elk geval ook...
Ja, overal waar slachtoffers bij zijn, worden in principe doorverbonden naar de meldkamer ambulancezorg. En wij kunnen ook in het systeem direct politie meesturen. Alleen wat we zien is dat de verpleegkundige heeft een ander perspectief dan politie.
Ja.
Dus politie wil soms andere dingen weten dan dat wij willen weten.
Ja.
En dat zie je met name bij schietincidenten of steekpartijen. Wij willen weten, zijn de slachtoffers, en de politie wil weten, waar is de dader naartoe?
Ja.
Wij zijn helemaal niet bezig met daders.
Nee.
Dat is helemaal niet belangrijk. Wij willen weten of iemand nog
leeft.
Maar
bij zo'n ongeluk heb je natuurlijk ook niet... Ja, daar weet ik ook niet of daar een dader voor. Hij zegt, de politie stelde precies dezelfde vragen.
Ja.
Maar ja, die hebben dat natuurlijk ook weer in hun protocol staan.
Ja.
Dus zij moeten het ook weten. En ik denk, ja, of jij dat nou vertelt aan de politie, de antwoorden... Mm-hmm. Of dat ze dat zelf weer horen. Dat lijkt me toch dat directe lijntje toch wel weer handiger eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
Dus Mark, een beetje begrip misschien. En gelukkig dat er toch andere mensen zijn die ook helpen. Heb jij 112 wel eens gebeld? Waarom? Wat gebeurde er? Hoe liep het af? Laat het ons weten via de app of door te bellen 0800 3000 555. Je kunt je verhaal vertellen en je vragen stellen aan Tamara. 0800 3000 555 of even appen.
Visite in het Open Huis.
Ja, ik praat vanmiddag met Tamara Weggeman. Zij is meldkamercentralist bij alarmnummer 112. We hebben het al over heel veel dingen gehad. Ik heb al erg veel geleerd, Tamara. Maar er zijn ook luisteraars met vragen. Willy bijvoorbeeld. Willy, goedemiddag.
Ja, hallo Petra.
Je hebt ook een vraag. Wat is je vraag?
Nou, ik heb een vraag. Stel, ik ben onderweg en ik voel me niet goed... En ik heb mijn mobiel bij me, ik bel 112 en ik geef door. Ambulance. En dan val ik weg. Dus ik ben onwel, ik kan niet meer praten. En wat dan? Hoe gaat het dan met de locatie en waar je onderweg bent?
Dus dat je niet meer in
de
gelegenheid bent...
Hoe gaat het dan met de melk? Wat zegt u?
Dat je niet meer in de gelegenheid bent om net nog even je adres te noemen... of waar je bent, je locatie.
De locatie.
Ja, nou, goede vraag, Tamara.
Ja,
ik ben benieuwd.
Ja, nou, dan gaan we heel hard zoeken. Met z'n allen. Met name de politie. We hebben vaak wel een nummer wat meekomt, een 06-nummer. En dan lopen wij bij ons naar een speciale afdeling van de politie. En die kan op basis van het 06-nummer peilen waar de GSM zich verbindt.
Ja, en peilen, is dat dan een exacte locatie dat u mij kunt vinden?
Nee, het is bij benadering. En ik weet even niet precies hoeveel 100 meter dat is. Maar het is bij benadering. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat de politie die gaat vooral zoeken. De politie is met meer eenheden, met meer auto's dan de ambulance. En dan gaan we vooral zoeken om zo dicht mogelijk bij te komen. En ondertussen proberen we natuurlijk, houden we sowieso aan de lijn. Ook al zegt u niks meer, maar we houden wel altijd een open verbinding. Om toch te kijken dat, stel dat er bijvoorbeeld toevallig net iemand langs loopt. Die kan dan de telefoon van u overnemen. En dan proberen we weer te kijken of we er dan verder weer kunnen komen.
Oh ja.
Ja,
goed idee.
Maar als ik het goed begrijp, is het dus niet helemaal te traceren dan de exacte locatie. Dat het dus toch wel weer seconden gaat kosten.
Ja, het kost tijd. Ja, klopt.
Het kost zeker tijd. Ja. Maar ja, daar is dan op zo'n moment niks aan te doen. Dus er gaat toch echt alle hens aan dek om u te vinden.
Ja, en daarom is het ook zo van belang dat we allereerst het adres weten. Dat is echt het allerbelangrijkste. We zeggen meteen, wat is het adres van het noodgeval?
Ja.
Zodat we ook maar enig idee hebben in welke richting we zullen moeten gaan zoeken.
Ja, dus eerst, wat is er aan de hand? Of is echt dat is de eerste vraag?
Eerst het adres.
Eerst het adres, ja.
Locatie.
Ja. Is dat een geruststelling voor je, Willy?
Nou ja, dan weet ik in ieder geval hoe het zit. En daar was ik benieuwd naar.
Ja, nou, dank je wel voor je telefoontje. En ik hoop dat het je geruststelt, het antwoord van Tamara.
Ja, dank je wel.
Dag.
Ja, hoor.
Dag. Nou, ik heb daar nog een appje over van Rink de Vries. Tamara die zegt, ik werk zelf op politiemeldkamer. Ik merk steeds meer dat als mensen 112 bellen... men niet weet waar ze zijn, geen straatnaam weten... of de weg niet weten waar ze staan. Ik begrijp die paniek, maar als je 112 belt, zegt hij... probeer dan een zo exact mogelijke locatie door te geven... waar het noodgeval is, want des te sneller is er hulp. Dat is natuurlijk logisch.
Ja, klopt.
Dus je hebt de vriendelijke groeten van Rink.
Nou, bedankt. Ja.
Een collega. En we hebben nog een telefoontje. En dat is Rina Jensen. Rina, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, maar het is Hansen.
Hansen, ja, wat zei ik dan?
Jensen.
Oh, sorry, er staat hier gewoon Hansen. Rina Hansen.
Ja.
Rina, heb jij een vraag of een verhaal?
Een verhaal.
Oké, vertel.
Ik heb in een flat gewoond waar in eerste instantie maar één lift was.
Ja.
En daar ben ik een paar maal toe in vastkomen te zitten. En de eerste keer kreeg ik behoorlijk op de vlekken van de politici dat ik geen niet gezegd heb dat ik claustrofobisch ben.
Oh ja, oei.
En te zuinig claustrofobisch ben. En, want dan had ik 112 moeten bellen.
Ja.
En later heb ik dus inderdaad 112 gebeld. En die kwamen meteen met de politie en de brandweer.
Ja.
En die hebben een speciale sleutel dat ze de lift naar een etage kunnen krijgen.
Ja, dat is wel fijn, hè?
Ja, en dan dragen ze die grote stoere jongens je naar boven.
Ja. Ja. Ja, Tamara, ja. Dat, jij gaat nooit uit je meldkamer, hè, of wel?
Wij zelf niet.
Nee, precies. Het is niet dat je daar ook nog in wisselt in je diensten.
Nee, we zeggen wel, we komen eraan, alleen wij komen zelf niet.
Precies,
nee.
Ja. Dus wel fijn dat ze er zijn, Arina.
Ja, nou en of.
Maar dat jij met je ernstige claustrofobie in de lift gaat?
Ja, maar ik woonde op 8 hoog.
Oh ja, dat kan niet anders. Wel dapper, hoor.
En ik was 7 maanden zwanger.
Oh ja.
Toen ik een huis kreeg. En ik was zo blij dat ik een huis kreeg. En ik heb mijn eerste instantie... ben ik alle trappen gaan lopen iedere keer. Want ik had de kinderen beneden staan.
Gaat niet.
En ja, die kleine die werd natuurlijk groter en zwaarder. Ja. Dus op een gegeven moment moest het in de lift.
Heb je het nou uiteindelijk overwonnen, of niet?
Nee.
Toch niet, nee.
Nee. Daar ben ik achtergekomen toen ik een MRI in moest.
Oh, daar ben je mooi klaar mee, Rina.
Ze waren lichtelijk boos.
Ja. Maar dank voor je verhaal. En sterkte voor de volgende keren in de lift.
Ik woon godzijdank tegenwoordig op de begane grond. Okay. Ik heb een huisje.
Goed gedaan. Dank je wel, Rina.
Oké.
Dag.
Dag.
Tamara, ik heb nog een appje binnen van Astrid. Die schrijft, ik heb jaren geleden 112 gebeld. Ik was samen met mijn wandelmaatje aan het oefenen voor de Vierdaagse. We zagen een meneer in zijn scootmobiel op een drukke tweebaansweg. En hij reed gewoon op de hoofdweg. We hebben geprobeerd hem samen met een andere automobilist op te tillen naar het fietspad. Maar hij zei, je blijft met je poten van me af. Ik rij zo al jaren naar huis. Toen had ze 112 gebeld en werd ze direct doorverbonden met de politie. En die vroeg, is het geen 30 kilometer wagentje? Nee, zei ze, het is echt een scootmobiel. En ze zegt, ik stond nog te bellen toen twee agenten zwaaiend langs reden. En wij zagen ze stoppen bij die meneer. Dus een goede actie van 112.
Ja, precies.
Ja, wel een leuk verhaal. Dat kan ook, hè, dat mensen zeggen, blijf je poten op af. Maak je dat soort dingen ook mee?
Ja, gebeurt ook.
Ja?
Ja. Taalgebruik is heel divers. Ja. Aan de andere kant van de lijn. Ja.
Ja. Ja, hoe moet je daar dan weer op reageren? Rustig blijven.
Ja, dat vooral. Ja. En soms helpt het om gewoon even niks te zeggen. Dat men zegt, hallo, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Als u weer gewoon kunt praten, kunnen we een gesprek voeren. Ja.
En je weet ook niet waarom dat is, dat mensen dan zo...
Nee, precies. Nee, veel is paniek. Ja. En soms is het ook wel onbeschoft. Laat ik dat ook zeggen.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, maar dat zie je ook steeds meer met het geweld tegen hulpverleners.
Ja,
aanstaande maandag, de 11e van de 2e, is het de Europese dag van alarm nummer 112. Wat is dat voor dag?
Het is vooral een dag die bedoeld is voor bewustwording. Mm-hmm. Dat iedereen in Europa weet dat 112 bestaat en dat je die kunt bellen voor noodsituaties. Het bleek uit onderzoek dat mensen niet bekend waren met 112. En in dat kader is de Europese dag in het leven geroepen.
Oh ja. Ja,
nu moet ik zeggen, volgens mij is het aardig bekend geworden.
Ja. Maar je merkt vandaag dat wij toch nog niet precies weten hoe dat dan gaat.
Nee,
hè?
Dat klopt.
Want daar kom je natuurlijk ook niet precies achter. Dus het is wel eens heel erg leuk om daar wat meer over te horen. Ja. Vind jij dat er genoeg aandacht of waardering is voor jullie werk?
Ik denk dat er nog wel iets meer bekend is aangegeven mag worden. Je hoort ook aan het verhaal wat die mevrouw vertelt net. De indruk die achterblijft is vooral natuurlijk de ambulances die ter plaatse zijn geweest.
Ja.
Daar is vaak de beeldvorming en blijven de verhalen van achter. Alleen de meldkamer is wel de plek waar het allemaal begint.
Ja.
En dat wordt wel eens vergeten.
Dus dat is eigenlijk het belangrijkste van het hele traject.
Precies, ja.
Maar krijg je wel eens reacties? Of hoor je wel eens wat? Of ja, jullie zijn toch tamelijk anoniem voor de mensen.
Ja, klopt. Ja. Nou, het is wel mensen die in paniek zijn. Soms bedanken ze je wel. Ja, want uiteindelijk ben je wel de soort eerste hulpverlener te plaatsen.
Ja.
En hebben ze toch geholpen. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat.
Waarom doe jij dit eigenlijk, Tamara?
Omdat ik het fijn vind om binnen de gezondheidszorg dingen te regelen. Of tenminste, hoe zeg je dat? Ja, ik hoef niet per se zelf aan bed. Maar ik vind het wel belangrijk dat dingen lopen. Ja. En ik vind zorg heel boeiend.
Dat is meer jouw kant.
Ja.
Ja.
Laat mij op afstand gewoon zorgen dat het goed loopt.
Ja, wat goed.
En dat ze de juiste hulp zo snel mogelijk krijgen.
En ondanks de heftige verhalen doe je het met plezier?
Zeker.
Ja?
Ja, het is heel boeiend werk.
Ja?
Ja.
Gaaf om te horen. Dank je wel,
Tamara. Ondanks de ellende natuurlijk.
Ja, ondanks de ellende. Want je neemt alles mee.
Ja.
En het zijn zware verhalen, heftige dingen.
Ja.
En toch doe je het met plezier.
Zeker.
Nou, hartstikke goed. Je bent onze held vandaag. En wij hebben veel geleerd van je, Tamara. Dank je wel.
Graag gedaan.